Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 14, vers 12 tot en met 26. Markus 14, vers 12 tot en met 26. En door te zingen psalmen, psalm 13, vers 15. Psalm 61, vers 1, 3 en 7. Psalm 138, vers 4. Psalm 48, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Markus 14, vers 12 tot en met 26. Door te zingen psalmen, psalm 13, vers 15. Psalm 61, vers 1, vers 3 en vers 7. Psalm 138, vers 4. Psalm 48, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij dit samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 13 en daarvan het eerste en vijfde vers. Psalm 13, vers 1, hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat? Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijke aanschijn wenden, dat al mijn moed en kracht vergaat? En het vijfde, maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heer mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. Het eerste en vijfde vers van Psalm 13.
Thank you.
Markus 14, gemeente de schriftlezing. In het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Markus, het 14e hoofdstuk. Bij vernieuwing mogen wij de opperzaal binnentreden, waarin er zo ook in dit gedeelte gesproken wordt van de paasmaaltijd en aansluitend het heilig avondmaal dat wordt ingesteld. Aansluitend dus op de paasmaaltijd, zoals we ook de laatste maal hebben overdacht. Markus 14, de versen 12 tot en met 26, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaters, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. En op den eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad, en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt dien. En zo, wanneer hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als dat avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar zeg ik u, dat een van u, die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: hij, het is één uit de 12 die met mij in den schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar ween die mens door welken de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo de mens niet geboren ware geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam den drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, en zij dronken allen uit denzelfde. En hij zeide tot hen: dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar zeg ik u, dat ik niet meer zal drinken van den vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het mocht zijn met eerbied wanneer wij vanmiddag geroepen worden om bij vernieuwing in onze gedachten, mocht het ook meer zijn dan dat, in die paaszaal, in die opperzaal, een ogenblik te verkeren. Heer, om te zien die gezegende handen die daar dat brood breken. En die gezegende lippen die dat uitspreken, dat is mijn lichaam. Die gezegende ogen van hem die de zijne heeft lief gehad tot het einde. Die al van eeuwigheid een oog op zijn kerk gevestigd heeft. En die ook aan de rechterhand des vaders gezeten zijn kerk nauwlettend gadeslaat. Niets ontgaat hem. Geen van de zijne valt buiten zijn aandacht, liefde en macht bereik. Heer, en dat is een troostvolle zaak voor uw kerk. En geef dat het ook zo mag zijn, maar voor de onbekeerde medemens, die wellicht denkt zo vaak dat u het niet ziet. Hij is ook gewaarschuwd. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Heere, hij is immers door u als loon op zijn middel als arbeid gesteld tot de koning en de rechter. Door hem wilt gij nu alles regeren. En door zijn mond zult gij eenmaal recht spreken op de jongste dag. De paaszaal, waar het lam van God staat, wijst op zijn aanstaand einde. Instelt die opdracht, van die zoete nagedachtenis, van dat gezegend Godslam, zolang de kerk op aarde is, zal het worden gezegd, verkondigd, maar ook genoten, bijzonder aan de tafel van het verbond, dat offer dat hij heeft gebracht, waarmee u, o Vader, heeft bevredigd, uw deugden verheerlijkt, het recht voldaan en de kerk gezaligd door voor haar dat recht te verheerlijken, de wet te vervullen, zaligheid aan te brengen. Heere, niet alleen te verwerven, maar ook te schenken en te onderhouden, te vervolmaken. Heere, alles zijn werk. En daar leeft de kerk van, dat mag ze gedenken. Dat zal ze genieten. Daar zal ze zich ook eeuwig in verblijden. En dat wordt aan deze kant van het graf geleerd, wat daardoor uw kinderen eeuwig zal worden beoefend. De lof, de dank, de eer hem toegebracht. Heere, in een eeuwige verwondering daar te mogen wegzinken. Deze kant van het graf geleerd, ook onderhouden en bij vernieuwing, Heere, mogen wij daarbij een ogenblik worden bepaald wat dat is. Zoals we vorige week ook nadrukkelijk werden bepaald bij de opdracht. Doe dat tot mijn gedachten is het bevel dat uitging van zijn gezegende middelaarslippen. Dat, Heere, maar ook nog zoveel meer, wat heeft gesproken wat zo nodig is en zo goed is ook tot overdenking. En als het met geloof gemengd gaat ook zo zoet is. En zou het dat ook deze middag aan de maal willen geven. Dat ook de leer van de kerk in de catechismus onder meer samengevat, gegrond op uw dierbaar woord en getuigenis, onder ons nog gekend mag worden. Heer, dat ook de jeugd, waarbij allen tezamen hier en thuis, en daar ook nog nader in onderwezen mogen worden. Allen hebben dat nodig, Heer. Want van de vele noden die er zijn, is dit zeker niet de geringste, dat wij zo weinig kennis hebben van de hoofdzaken van het christelijk geloven. En is het waar, geleerd het uw kinderen, want ze zijn van God geleerd en bekeerd, maar u wilt ook die verstandelijke onderwijzing gebruiken om onbekeerde mensen nog erop te wijzen wat nodig is, maar ook uw volk daarin te onderwijzen om ze te bewaren voor veel naarheid en duisternis, armoede en magerte. Al die zaken die toch immers een mens over zich heen haalt, wanneer hij niet wandelt naar uw woord en naar uw getuigenis, naar uw geboden en wandelt in uw instellingen. Heer, en daarom is het voor ons allen nodig ook dit maar te mogen overdenken, ook daarin onderwezen te worden. En dank dat we hier nog zo mogen zijn, Heer. Iedere keer weer als we in dit gebouw samenkomen, laat dat ons algemeen gevoelen zijn. Is toch een wonder dat we er nog zijn, niet weggenomen door de onverbiddelijke dood, maar dat we ook hier nog mogen zijn waar toch zoveel, ja steeds meerderen, de kerk verlaten, eigen wegen kiezen. Het getal de getrouwen wordt kleiner en het wijst ons erop wat we ook vanmorgen moesten zien, dat uw oordeel doorgaat. Dat trekt door en het komt overal in openbaar, in de neergang van het kerkleven, maar ook wat er is, Heren, dat moet ons zeker niet minder benauwen. Het is zo verstandelijk en dat betekent ook afstandelijk. Het is zo eigen gereid, het is zo zelf ingenomen en zelf genoegzaam. Al die zaken meer die toch de levende kerk, misschien in ongestalte wel, maar in haar goede gestalte zeker niet kent. Heren, en ach, wat wordt het veel onder ons gevonden. Maar waar blijft dat arme leven? Heren, dat ontledigd worden van vat in vat in vat. Omgekeerd en uitgeschud. Ja, wel weten wat er is gebeurd, maar daar niet de grond in kunnen vinden. Maar gedurig geholpen te worden. Wel te beseffen wat het is om iets te ontvangen. Maar niet minder te beseffen wat het is om het zelf niet vast te kunnen houden. Heren, wilt u ons dat allen weer leren? Dat armoe leven. En dat is toch zo'n rijk leven. Want wie nou niets heeft, die heeft daar wat dat betreft ook geen zorg voor. Heren, die leeft dan van de zorgen, van de uitnemende zorgen van de herder der schapen. Van de verhoogde Emmanuel, van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, ach, en dat is nu ons bestaan, altijd wat op zak willen hebben. Altijd wel kunnen tonen, het hoogste woord, het meest bekeerd. Heren, maar uw volk leert het anders. Zalig zou het niets te wezen. Moeten ze dan ontkennen dat er ooit wat gebeurd is? Dat kunnen ze niet, mogen ze ook niet. En zullen ze ook niet doen als uw geest vaardig is. Maar er nou nooit iets mee te kunnen worden. Heren, dat is toch de gang die ge houdt met uw volk. Mag het ook onder ons nog gekend worden. De oordelen trekken door. In de kerkverlating, in het ontrouw worden meer en meer aan de eerste beginselen van die woord en getuigenis. Maar niet minder in al die plagen die ook in onze maatschappij keer op keer zich aandienen. Ook de laatste tijd, Heren, als er het oordeel is van de vogelziekte waar ook velen door getroffen zijn, ook onder ons. Heren, en opnieuw komt daarin een roepstem dat we onze zaken nog eens zullen zien in het licht van uw geboden. Dat is op zich al een ontzaglijke predikatie. Geef dat we ons daar ook werkelijk in mogen verdiepen. Wat het nu is dat juist ook deze oordelen keer op keer ons treffen. Wij die denken dat wij alles kunnen en geen grenzen meer hebben, ook als het gaat over het leven van onze dieren en het gewas op de akker. Wij wanen ons in dat opzicht steeds meer God. Zo zijn we gevallen. We gaan op uw stoel zitten. Zo is nog gebeden voor de dienst, en dat is waar. En we zijn ook niet van plan om er ooit af te gaan. Heren, want we zullen toch nooit leren. Maar nou is er een volk dat het wel leert. Door uw oordelen onderwezen. En daarin horen zij hun stem. En dat geeft, Heren, verslagenheid. Dat geeft verootmoediging. Dat geeft een vernieuwde klacht tot de hemel. En dan komt alles samen in dat zuchten van dat volk. Die gaan in de binnenkamer. Eruit wijzen van Jesaja 26. Heren, dat is de plek waar uw kerk nu wilt hebben. Om daar nog eens voor uw heilige aangezicht te mogen zuchten. Op wat ge nog zou willen wederkeren. Op wat ge weer als vanouds onder ons zou willen wonen. Heren, wilt u zulk een volk nog geven. Zulk een zicht op deze zaken en deze oordelen. Gedenk ook de getroffenen. Heren, en ach, geef dat we uit dit alles toch mogen leren. Want dat is wat u altijd wilt. Gij straft niet en gij plaagt niet. Maar gij wilt nog oproepen, laten horen, oproepen tot bekering en laten horen dat er een God is. Dat we tot inkeer en tot bekering mochten komen. Heren, wilt u ons zo samen gedenken, wij mogen hier nog zijn in onderscheid met zoveel anderen, ook die door ziekte of ouderdom of gebrek hier niet meer kunnen zijn. Mogen we ook vandaag bijzonder denken, mevrouw Forbert, Want de Almeloseweg 35 alweer zoveel weken thuis. Mag wat beter gaan. Ook zij zal uitzien om weer haar plaats te mogen innemen. Heren, haar en ons allen tezamen nog te willen gedenken. Heren, ook die verborgen kruisen dragen, u weet daarvan. Alle moeite die er kan zijn. Persoonlijk, als we alleen onze weg moeten gaan door dit leven. Of in gezinsverband. Heren, maar bij dit alles. Ook, en dat mag toch wel bijzonder onze zorg zijn. Een toenemende onverdraagzaamheid. Ieder zijn eigen wegen gaande. De gehoorzaamheid wijkt ook onder ons steeds meer. Waar het toch duidelijk in uw wetten hebt verordineerd wat u van ons vraagt. De ambt hebt ingesteld om ook daardoor uw kerk te regeren. We zien het, en ook dat is een teken van de eindtijd. Zoals eenmaal in de richtertijd en ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. We zijn mondig geworden. We weten het zelf zeker zo goed als de ambtsdragers. Als uw woord en getuigenis. We gaan onze eigen wegen zoveel noden, zoveel zorgen. Heer, als we dat eens mogen zien, dan roepen we het met verwondering uit. Dat er nog een kerk is. Dat u nog niet geheel en al hebt teruggetrokken. Dat is dan toch wel een wonder. Maar Heer, dan gaat zo'n ziel ook verder. En gaat toch vragen bij vernieuwing. Wilt u weer terugkomen? En dat alles weer mag zijn zoals u behaagt. Heer, leer ons weer die ware gehoorzaamheid. En dan kunnen we wel zeggen, ach, maar als je onbekeerd bent, dan zul je dat toch niet doen. Nee, maar die plicht en die eis, die komt toch tot ons. Heere, dat we ook daarin toch nog een oor mogen verlenen aan uw heilige instelling. Vele zorgen, vele noden, maar zoudt u zich nog over ons willen ontfermen. En ons bewaren bij die waarheid. En meer brengen de sporen der waarheid, want ach, die waarheid te hebben, dat is groot. We hebben het ook vanmorgen overdag. Maar het moet verder gaan. Heere, geef ons die trouwmakende genade om ook als radenkerk op de muren van Sion te staan. Maar geef ook gemeente die ook die volgzaamheid mag kennen. Heere, dan zal het zijn, toch ook hier, met verwondering door de buitenwereld. En wat is dat vaak nu afwezig? Ziet hoe lief ze elkander hebben. Heren, mag het bij vernieuwing weer zo zijn. Zo was toch altijd ook uw volk gelegerd. Werd daaraan gekend dat ze elkander lief hadden. Wij verbijten, wij vereten elkaar. Wilt u nog geven de band der samenhorigheid. De uitwijzing van uw woord en mocht zijn in waarheid door uw geest. Gedenk zo uw kerk over de ronde aarde. Breid nog uw vleugelen over ons uit. Verheerlijk nog uw naam. Bekeer nog ook in ons midden wat onbekeerd is. Nog zoveel. Die voor eigen rekening voortleven. Heer, maar ontdek ook. Juist ook dat zo nodig. Die menen in te kunnen gaan. En straks niet kunnen. Niet kunnen. Niet kunnen. Wel gedacht en niet te kunnen. Wat zal dat eeuwig verschrikkelijk zijn. Heer, gedenk ons dan tezamen. In die ene nood, hoe word ik met God verzoend? Wij vragen het in de uitdelging van onze schulden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 29. Zondag 29. Vragen en antwoorden 79 en 78 en 79. Zondag 29. Vragen en antwoord 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag en antwoord 79. De vraag waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam? En de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed. En Paulus de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Antwoord: Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn die tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijns ware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Tot zover de lezing van zondag 29. Gemeente, het zal u opgevallen zijn dat de Heidelbergse catechismus nogal veel aandacht besteedt aan de behandeling van de sacramenten. Maar liefst 6 zondagen van de 52 over de sacramenten. En dat heeft natuurlijk, dat weet u, alles te maken met de toestand in de kerk ten tijde van het ontstaan van deze geschriften. Dat weet u, 60er jaren van de 16e eeuw. Dan wordt de kerk geteisterd door veel dwaleringen en meningsverschillen, juist ook over de sacramenten. Daar ontstaat het verschijnsel van de wederdopers en alles wat daarmee verband houdt en gepaard gaat. Daar is niet minder de controverse, het verschil van mening met de Rooms-Katholieke Kerk over het avondmaal. En het is ook om die redenen dat de catechismus daar uitvoerig op ingaat. 6 zondagen, de eerste zondag algemeen over de sacramenten, zijn de zegel en teken bij het woord gevoegd tot versterking, onderhouding van het geestelijke leven. Dan 2 zondagen over de heilige doop, ook nadrukkelijk de kinderdoop aan de orde gesteld. En dan 3 zondagen over het heilig avondmaal. De eerste zondag hebben wij de afgelopen keer mogen overdenken, zondag 28, en stilgestaan bij de betekenis van het heilig avondmaal. U weet het, dat mag de kerk nou verzekerd zien en zich daarvan verzekerd weten. Christus voor mij, Golgotha, Christus in mij. Dus niet alleen hem kennen als de middelaar van verwerving, Golgotha, de toren Gods gesteeld, maar ook als de middelaar van toepassing die door het geloof in mijn eigen hart woont en werkt. Daarvan worden mensen zo verzekerd in het heilige avondmaal. Christus voor u, Christus in u. En nu de tweede zondag over het heilige avondmaal. Want er zijn nog 2 vragen zeker te beantwoorden. Namelijk, voor wie is dit nu bestemd? En wat wordt er eigenlijk gegeten, gedronken, genoten, genuttigd? Letterlijk genuttigd. Wel, nu die 2 vragen worden ook beantwoord in de zondagen 29 en 30. 30, wie met name de waardige afmaalsgangers zijn, waardig. Niet dat ze het waard zijn, maar dat ze verwaardigd zijn. We hopen daar volgende week, als de Heer het geeft, nader bij stil te staan. Dan nu die andere vraag. Wat wordt er dan genoten? Want het heilige avondmaal is het sacrament van de onderhouding. Van de voeding. De voeding van de kerk. Maar wat is dat voedsel dan? Waarmee wordt dan de kerk gevoed? Wie er gevoed worden? We hopen er nog bij stil te staan. Maar dat kan natuurlijk in geen enkele prediking ontbreken. Dat zijn Gods kinderen. Die levend gemaakt zijn. Dat begrijpt u toch wel. Alleen levende mensen kunnen eten. U heeft toch nooit een dode zien eten. Dat kan niet. En u gaat toch ook niet in een dode mond voedsel leggen. Toch? Dat zult u toch niet doen. De Grieken hadden de dwaasheid dat ze een obol, dat is een oude munt, in de mond van een overledene legden. Dat was veergeld voor de oversteek naar de gewesten. Nou, die dwaasheid, die begaan wij niet. Hè? Wij geloven niet in een onderwereld en een veerman die schimmen overzet en daar nog voor betaald wordt. Nee, zo dwaas zijn wij niet meer. Hè? Wij leggen geen obol in de mond van een gestorven mensenkind. Zo dwaas zijn we niet. Nee, we zijn nog veel dwazer. Wij leggen voedsel in de mond van een dode. Is wat? Terwijl het toch duidelijk mag zijn dat het alleen voor de levenden is. En dat moet ik toch keer op keer zeggen. Ik kan toch niet vanmiddag zeggen, gemeente, oh, dat komt volgende week. Dan zal ik u vertellen voor wie het is. Want wie zegt dat wij de volgende week er nog zijn? Wij moeten nu bekeerd worden. Van nieuws geboren worden, heden, zo gij zijn stem hoort. Dus die prediking mag nooit ontbreken. Ja. We moeten levend gemaakt worden. En voor die levende kinderen Gods. U vraagt wat het is. Nou, lees dat nog eens na in Efeze 2 vers 8. Op uw knieën, hè? Op uw knieën. Tweede hoofdstuk van het briefje van Paulus aan de Efeziërs. Wij die eertijds dood waren. Wat moet er nou gebeuren? Maar levend gemaakt met Christus. Nou, voor die levende is het voedsel. Maar de vraag was dus, wat wordt er dan genoten, genuttigd? Wat is dat voedsel? Nu zegt Rome, dat is duidelijk. Dat lichaam van Christus. Nee, zegt de Reformatie. Niet zo letterlijk opgevat, anders. Wel, daar willen wij dan vanmiddag aan de hand van de Heidelbergse Catechismus zondag 29 over nadenken. Het gaat dus over het heilige avondmaal. Dat is het voedsel voor de kerk. Was het voedsel het lichaam van Christus? Ja, en dan twee vragen. Of twee zaken moet ik zeggen. Wat dat niet is. Dus het voedsel van de kerk, laten we dat zo zeggen, is het lichaam van Christus. Dat zegt hij ook. Dat is mijn lichaam. Neemt, eet. Dus dat voedsel, dat is het lichaam van Christus. Dat staat buiten discussie. Het voedsel is het lichaam van Christus. Maar nu nagedacht wat dat niet is. Wat velen er wel voor houden. Wat dat niet is. Wezenlijk. En vervolgens wat het wel is. Werkelijk. Dus de voeding van de levende kerk. Dat is het lichaam van Christus. Wat dat niet is, wezenlijk niet is. En ten tweede wat dat wel is, werkelijk wel is. Goed, zullen wij dat dan zo aanstonds nader overdenken, als de Heer dat geeft, uitgaande van de catechismus zondag 29, zingen wij nu nog van Psalm 61, het eerste, derde en zevende vers, Psalm 61. Psalm 61. Het eerste: wil, o God, mijn beden horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. Het derde: ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En het zevende: ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 7 van Psalm 61. Geliefden, we hebben de laatste maal vernomen hoe de Heer Jezus Christus die donderdag voor zijn stervensdag, de vrijdag, Goede Vrijdag, omdat de prijs der zielen dat rantsoen door Christus is opgebracht. Zijn Vader betaalt hetgeen wij hem verschuldigd waren. De dag voor die Goede Vrijdag zijn discipelen de opdracht gegeven om alles in gereedheid te brengen voor het Pascha. Johannes en Petrus hebben dat ook gedaan. Zij vonden daartoe nauwkeurig onderwezen door Christus zelf een zaal bereid. Daar hebben ze alles in gereedheid gebracht en dan is het avond geworden en dan zit de Heer Jezus daaraan met 12 discipelen. Allereerst is dat wat onze aandacht vraagt, het Pascha dat daar gehouden wordt. Een paasfeest, en ook de kinderen weten dat wel, dat is een herdenking aan de uittocht van Egypte. Voor de voltrekking van de 10e plaag waren de Israëlieten ertoe opgeroepen om in ieder huis een lam te slachten, het bloed daarvan aan de deurposten aan te brengen behalve de dorpel, zodat men veilig zou zijn wanneer de verderfengel zou langskomen. De verderfengel, met zijn zwaard om te slaan, het eerstgeborene in alle huizen, alle plaatsen. Het eerstgeborene. Alleen daar waar bloed was aan de deurposten, ging die verderfengel voorbij. En Pascha betekent ook letterlijk sparend voorbijgaan. Die engel ging voorbij, hij spaarde in dat voorbijgaan dat gezin dat daar bloed had aangebracht, dat schuilde achter het bloed van het lam. Zo werden daar die eerstgeborenen bewaard voor de dood. Maar overal waar dat bloed niet was, ging die verderfengel naar binnen en sloeg de eerstgeborenen. Pascha herdenking aan de redding door het bloed van het lam. Herdenking, daarachter schuilend is de ziel veilig. Dat is het dus wat Christus daar mocht doen. Dat paasfeest houden, vieren, gedenken. Dat wonder van dat sparend voorbijgaan. Daar waar bloed was aangebracht. Het tweede wat onze aandacht vraagt, geliefde, is dat de Heer Jezus daar erg naar verlangd heeft om dat nog een keer met zijn discipelen te mogen houden. Zal bij Lucas, hij zegt het zelf zo, ik heb het grotelijks begeerd. Grotelijks, dus heel erg. Mijn begeerd was heel groot om dat nog een keer discipelen met u te mogen houden. Nog een keer daarbij stil te mogen staan, samen met u. Dus zijn begeerte, gemeente, was om dat sacrament van de oude bedeling, het Pascha, nog eens te houden. Juist in deze bijzondere omstandigheden. Waar hij ervoor staat om de lijdensbeker tot op de bodem uit te drinken. Als de duivel de hel alle krachten mobiliseert om zich te storten op de borg van de kerk. Juist dan in die toenemende benauwdheid heeft hij zo'n behoefte om dat sacrament nog te gebruiken, om daardoor gesterkt te worden, zult u dat ook onthouden. Juist in die benauwdheden geeft de Heere dat sacrament om zijn kerk te versterken. En ook Christus heeft dat grotelijks begeerd. En dan moet u niet zeggen, ach, zou hij dat al nodig hebben? Hij die God is, ja, hij is God. maar ook mens. Hij is God mens. En wel degelijk is het hem ook van nood om gesterkt te worden. Zo straks zal dat ook gebeuren, bijzonder in de hof van Gethsemane. Er zal een engel uit de hemel komen om zijn kruipende ziel tot de dood toe beangst te versterken en te vertroosten. Zult u dan, volk des Heren, het wel kunnen missen? Hij grotelijk begeert, gij dan niet in het strijdperk van dit leven? Een derde. Pascha gehouden, schuilen achter het bloed van het lam, dat grotelijks begeert om eruit gesterkt te worden. Ook daar bijzonder, laat me dat ook nog mogen zeggen, waar hij zo zijn eigen weg in het sacrament ziet verklaard. Hij die het lam is, dat geslacht gaat worden, achter welks bloed de ganse kerk zal schuilen en veilig zal zijn, als op de jongste dag de verderfengelen uitgezonden wachten om te slaan allen die niet dit bloed van Christus kennen. Achter, daarachter schuilen, daarmee bedekt zijn. Hij ziet zijn eigen weg daarin verklaard en ontvangt daar ook uit de moed om deze weg te gaan. Het moet ook, dat heilig moed, om hier in de wil des Vaders te gehoorzamen. Zo versterkt door het sacrament in de gemeenschap met zijn kinderen, altijd ook in de gemeenschap met de kerk, grotelijk begeert met u dit Pascha te houden. En het derde, zei ik, ja, ook leren dat er altijd verraders zijn. Verraders, ja, tot en met de tafel, tot en met aan de tafel toe. Verraders. Altijd al geweest, ik hoor het ook in Psalm 41, David klagen dat zijn tafel, zijn huisgenoten, de hiel tegen hem hebben opgeheven. Dus die hij alleen maar goedheid en liefde heeft betoond, betalen dat met vijandschap en ontrouw. Zo ook hier aan deze tafel van de meerdere David, Judas, één van de 12 die mij verraadt. Het gaat overal door, het gaat overal door, tot aan de tafel, ja. Nee, daar gaan we niet eens spreken vanmiddag of Judas deelgenomen heeft aan het heilige avondmaal. Onze vaderen zijn verdeeld over de beantwoording van die vraag. Maar alleen al dit aan het Pascha, samen met hem. En hij wordt ook aangewezen, een van de 12 die met mij in de schotel indoopt. De kanttekenaar zegt dat is dus een huis, een tafelgenoot, een die met mij heeft opgetrokken, waarmee ik toch op verbonden ben geweest, met wie ik zoveel heb gedeeld, die zal mij verraden. Daar ben je altijd bang voor. Ben ik zo'n verrader, want Gods volk kan daar niet bovenuit komen. En dat blijkt ook wel, want die kinderen van God die zeggen aan de tafel als ze dat horen, ben ik het Heere. Ze vertrouwen zichzelf ook niet, want als u enig ontdekkend licht over uw leven heeft ontvangen, dan weet u dat u tot alles in staat bent, als God u niet vasthoudt. Ja. Zijn lessen, hè? Zo zijn we ook vanmiddag in de opperzaal te Jeruzalem. Dan horen we aan die grote begeerte, dat grote verlangen van Christus om het sacrament van de oude bedeling nog eenmaal met zijn discipelen te vieren, te houden. Maar ook dat de verraders zijn. Heel, heel waarschuwend klinkt het daar. Zo'n verrader, die had beter niet geboren kunnen worden. Dat zal verschrikkelijk zijn. Om de zaak in de naam van Christus te verraden. En dat geldt ons, gemeente. Nee, dat geldt niet die mensen die dat nooit van binnen de kerk hebben gezien. Maar ons, die al zo lang onder de waarheid verkeren. U zegt, maar ik heb nog nooit aangezeten. Nee, misschien heeft u nog nooit aangezeten. Maar heeft u dan nog nooit gesmaakt? Het woord Gods als ook brood. Hier wordt ook iedere zondag toch de tafel aangericht. Wordt dat kostelijk voedsel u voorgehouden. En dan dat bloed van Christus niet achten. Dat verachten. Door dag in dag uit daaraan voorbij te gaan. Het voor heel gewoon te houden dat u onbekeerd bent. Is dat niet een vreselijke vorm en een zeer bijzondere vorm van verraad? Verachten, vertreden bloed van Christus. Beter nooit geboren kunnen zijn. Dan schreef het dan vanmiddag maar uit. Want als Gods kind ontdekt wordt, dan zegt hij ook wel eens: Heere, ik ben jaloers op de dieren van het veld. Ik wou dat ik nooit geboren was. Als je gaat zien in welk groot gevaar u bent, dan gaat u dat zeggen. Maar dan moet u daar niet bij blijven staan. Want er is een ontzaglijk groot wonder. Een ontzaglijk groot wonder. U kunt, nee, u moet nogmaals geboren zijn. U bent geboren. Dat kunt u nooit meer ongedaan maken. En u gaat God ontmoeten. Maar dat u nou wederom geboren mag worden. Eens andere mag worden. Gewassen het bloed van Christus. Het kan nog. Zoek dat dan. Met ingespannen krachten. Nu het nog kan, geliefde. Voordat dus een verrader gebrand merkt. Onder het oordeel weg moet zinken. Dubbele slagen. Buitenste duisternis. Pint aan handen en voeten. Verraders. De grote vraag vanmiddag ben ik er ook eentje. Nee, ik zeg dat niet zomaar hoor. Ik weet wel, het hoort bij bepaalde mensen tot de rechtzinnigheid als je dat zegt. Die willen daarmee ook laten zien dat ze er ook iets van kennen. Maar het moet echt zijn. Hè? Zoals die predikant die zei, mensen. Petrus heeft eenmaal zijn meester verloochend. Ik heb al 1000 keer verloochend, ook op deze plaats. Maar goed. Opper zal baas gaan. Grootelijks begeerd. Verraders. Dan gaat het paasfeest over in heiligavondmaal. We hebben daar de laatste keer uitvoerig over gesproken. Wat daar gebeurt. Ik ga daar nu aan voorbij. Eén zaak. De woorden die hij dan spreekt tegen Jezus Christus. Als het paascha beëindigd is. Dan wordt het heilig avondmaal heilig. Heilige maaltijd. Ik ga voorbij aan het woord avond. Hoewel het mij altijd, maar dat is heel persoonlijk. Dat hoeft u zich verder niet aan te trekken. Hoewel het mij altijd heel persoonlijk toch verbaasd heeft dat wij het altijd 's morgens doen. Avond. Goed. Heilige maaltijd dan. Avondmaal. Nachtmaal. Nachtmaal der genade. Alles dan met heilige avondmaal wordt ingesteld. Dan letten wij nu vanmiddag bijzonder op die woorden die dan ook klinken. Die dan ook klinken. Dat is mijn lichaam. Daar staat de borg. Brood genomen. Gedankt. En dat gebroken brood uitgedeeld. U moet het weten nog, persoonlijk ontvangen. Met bevel. Eet. Doe dat. Maar nu die woorden. Dat is mijn lichaam. En later, dat is mijn bloed. En de vraag vanmiddag. Dus dat eet de kerk, Gods kinderen. Lichaam. Dat drinken ze, bloed. Want dat zegt hij, dat is mijn lichaam, neemt, eet. Dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament. Neemt, drinkt, allen daaruit, uit die beker. Dat is mijn bloed. De vraag, is dat ook zo? U zegt, ja, dat zegt hij toch. Dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed. Dan is dat toch ook zo? Ja, zegt Rome, de Rooms-Katholieke Kerk, ja, dat staat er toch. Dat is dus ook zo. Dus, als daar die beker rondgaat, en als daarvoor die stukken, die brokken brood zijn uitgedeeld, dan ontvangt je daarmee werkelijk het lichaam en het bloed van Christus. Letterlijk, wezenlijk. Dat is de vraag die we ons stellen. Maar is dat nu zo? Ik zei al, Rome zegt ja. Als daar, eerst dit hoor, als daar die priester die woorden heeft uitgesproken, diezelfde woorden, dat is mijn lichaam, hij doet dat in het Latijn. En daarna, dat is de drinkbeker mijns bloeds, ook weer in het Latijn, maar dat doet er verder niet toe. Als hij die woorden uitspreekt, dan heeft die man daar in zijn hand, die al, dan heeft hij in zijn hand lichaam. En die beker is gevuld met bloed, nadat hij die woorden heeft uitgesproken. Dat gelooft de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds. Heel letterlijk is dit dus lichaam, brood, en bloed, die wijn. Heel letterlijk. Hoe dat gebeurd is, terwijl die priester die woorden uitsprak, nou, daar is dan binnen de Rooms-Katholieke Kerk wel verschil van mening over. Er is een deel zegt, brood en wijn zijn op diezelfde ogenblikken, als die priester dat zegt, veranderd in. Dus toen die priester zei, dat is mijn lichaam, toen werd terstond dat brood lichaam. Dat is het drinkbeker mijns bloed. Terstond werd die wijn bloed. Anderen zeggen in de Rooms-Katholieke Kerk, nee, niet zo. Maar op hetzelfde ogenblik als die priester dat zegt, dan verdwijnt dat brood, dat wordt vernietigd. En er wordt lichaam voor in de plaats gegeven. Als die priester dat zegt van die drinkbeker, dan wordt die wijn vernietigd. En komt daar bloed voor in de plaats. Maar in beide gevallen heeft die priester na die woorden dus lichaam en bloed. En dat deelt hij uit. Nu ja, die beker al eeuwen niet meer. Die houdt de priester voor zichzelf, maar daar ga ik nou vanmiddag niet op in. In ieder geval, Rome zegt op de vraag, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Ja, antwoordt Rome. Beantwoord dat met ja, inderdaad. Al zijn dan de eigenschappen van brood voor het oog en voor de geur, de neus, dus hetzelfde. U ruikt brood, u ziet brood, maar wezenlijk is de substantie lichaam en bloed. Maar niet alleen Rome zegt dat, ook Maarten Luther, dat weet u, maar die zegt het weer anders. Die zegt niet veranderd in, die zegt nu op plaats gemaakt voor, maar die zegt een derde. Die zegt, nee, dat lichaam en dat bloed van Christus is bij dat brood en die wijn gekomen. Dat brood blijft brood, maar er komt lichaam bij. En die wijn blijft wijn, maar er komt bloed bij. En dat doortrekt op een wonderlijke wijze elkaar. Zoals vuur het ijzer doortrekt, zo doortrekt dat bloed de wijn, zo doortrekt dat lichaam het brood. Het komt er dus bij. Maar beide, en Rome en Luther, zeggen dus ja, werkelijk lichaam, werkelijk bloed, dat eet u. Dat is de voeding van de kerk. En dat is ook heel bijbels. Zegt Rome, zegt Luther ook, want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En een versje verderop zegt hij, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Nu zegt Rome, daar is geen misverstand mogelijk. In het heilige avondmaal wordt werkelijk, wezenlijk lichaam en bloed van Christus gegeten en gedronken. Er is nog een derde antwoord. Niet alleen het ja van Rome en het ja van Luther, maar er is nog een heel beslist nee. Nee, dat is niet waar. En dat is het nee van, ja, ik zeg niet de reformatie, want ook Luther was een reformator, maar van een groot deel van de reformatie. Van Calvijn met name. Van ons ook, mag ik hopen. Calvijn, wij zeggen samen nee. Nee, dat brood blijft brood. En die wijn blijft wijn. Wezenlijk wordt dat niet anders. En zo luidt ook het antwoord Op de vraag, wordt dan brood, uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord luidt nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, als wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Het is het niet. Het wordt wel zo genoemd, zeker. Het wordt zo genoemd, maar het is het niet. Rome zegt ons, Luther zegt ons, bewijs dat is. Staat er toch, mijn lichaam, mijn bloed, bewijs is dat het dan niet zo is. Geliefden, we hebben gelezen uit Marcus 14. En u leest daar in het 25e vers, kijkt u maar met mij. In Marcus 14 vers 25 leest u het volgende. Wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij zegt, dat is mijn bloed. Vers 24, en gaat er verder. Voorwaar, zeg ik u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Enzovoort. Dus dat zegt hij. Zal drinken van de vrucht van de wijnstok. En we weten allemaal wat het is. Dat is dus die wijn. En daarmee zegt hij dus al zelf. Wat daar in die beker is die hij in zijn hand houdt. En die hij rond laat gaan. De vrucht van de wijnstok. Die drink ik hier. Daarna zal ik die vrucht van de wijnstok niet meer drinken. Heel duidelijk zegt de Heer Jezus zelf. Dat dit dus vrucht van de wijnstok. Wijn is. En dat is ons antwoord. Een genoegzaam antwoord. Uit de mond van Christus zelf opgetekend. Het is wijn. Hij zegt het zelf. Maar er is nog meer. We denken als tweede daarbij gevoegd ook nog aan de hemelvaart. Dan neemt immers Jezus Christus zijn lichaam mee. Rome zegt toen hij het uitdeelde de wees op zijn lichaam. Dat is mijn lichaam. Nu, dat geloven wij niet. Maar dan nog, het lichaam is weg. Ik ga heen, hij is heen gegaan. Dat hebben ze met hun eigen ogen gezien. Dat lichaam is hier niet meer. Dat komt daarbij. En het derde, en dat kunt u ook lezen hier, dat de Heidelberger heel fijntjes erop wijst, dat dat toch wel merkwaardig is. Want zoiets wordt van de doop toch niet gezegd. Dan wordt het niet gezegd. Niemand zegt dat dat water eigenlijk bloed is. Dat het water reinigt van de zonde. Daar niet. Het avondmaal opeens wel. Dat is wel merkwaardig. Maar er is nog een vierde. Hoe vaak gebeurt het niet? In de Bijbel heel vaak. Dat de Heere God spreekt in beelden om iets te verduidelijken. Terwijl hij geen zin bedoelt dat u dat letterlijk moet nemen. Ik geef maar twee voorbeelden. Eén van God, de drie-enige God zelf. Dan wordt hij door Mozes vergeleken met een arend. Een arend. Gelijk een arend zweeft boven zijn broedsel. Maar dan gaat toch niemand zeggen dat God een arend is. Dat is een beeld voor God. Zoals de Heere zijn volk uit het nest stoot. Zo doet de adelaar dat toch ook. De Heere God vergelijkt zich dus door de mond van Mozes met een adelaar. Die adelaar, die stoot, die jongen die maar niet uit het nest willen, uit het nest. En als ze dan vallen, dan vangt hij ze op. En zo is God, die God die zijn kinderen uit het nest stoot door de wet. De ene vleugel en ze dan opvangt op die andere vleugel van het heilige evangelie een beeld. Van God en zijn werkzaamheid. En wij verstaan dat ook zo. En zien de rijkdom daar ook in. Een tweede van de Heer Jezus Christus. Die vergelijkt zichzelf met een bloem. Een roos van Saron. Houd het maar vast vanmiddag. Maar ook wel een lelie der dalen. En niemand zal toch beweren dat hij echt een lelie, echt een roos, echt een wijnstok is. Het zijn beelden om iets te verduidelijken. En dat is tot grote rijkdom van de kerk. De Heer Jezus, een roos van Sharon, rode roos. Zijn bloed, dat reinigt van alle zonde. En de begeerte om als een bij in die roos te mogen kruipen. Om uit hem een welgevallen te trekken. De honing van zijn godsliefde. Een beeld. Een lelie der dalen, Christus, die mens geworden is. In het dal van onze zonde en verlorenheid is ingedaald, letterlijk. Maar als een lelie, een blanke lelie, een en al onschuld. Een bijzonder hartinnemend beeld van Christus. Zijn bloedrode zondagsliefde. Zijn blanke oprechtheid. We verstaan het. Zo, zegt de catechismus, moet hij ook dit verstaan. Als de Heer Jezus zegt, dat is mijn lichaam. Bij wijze van spreken. En dat brengt ons op onze tweede gedachte, geliefde. Als we heel kort gezegd hebben. Dat het niet, brood en wijn, niet echt lichaam en bloed is. Maar een wijze van spreken. Om iets te verduidelijken, te leren en te verzekeren. Zullen we daar nu ook op letten? Als we dit dus samenvatten, is het duidelijk. Het antwoord, brood en wijn, blijven brood en wijn, zijn niet lichaam en bloed. Wezenlijk niet. En wijzen wij daarmee af, Rome en Luther. En allen die dergelijke gedachten hebben. Wat dan wel? Want heel terecht gaat de zondag dan verder met de vraag, goed, als het dan niet zo is, maar waarom wordt het dan gezegd? Waarom zegt de Heer Jezus dat? Want als u vindt dat dat niet zo is, dan moet u wel wat uitleggen. Dat staat er wel. Waarom zegt hij dat dan? Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam? En de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament is zijn bloed. En waarom Paulus dan de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Waarom gebruikt Paulus dan toch die woorden lichaam en bloed? Als dat niet zo is. Nou, zegt de catechismus, dat heeft wel een hele grote oorzaak. Een hele grote reden. Een bijzondere reden. En dan gaat de catechismus dat uitleggen. En mag ik dat voor u samenvatten? De Heer Jezus wil daarmee, door zo te spreken over lichaam en bloed, ons iets leren, iets duidelijk maken. En als tweede iets verzekeren. Hij wil ons iets leren, iets duidelijk maken. Wat dan? Wat dan? Nou, heel eenvoudig. Brood en wijn in de dagen van de Heer Jezus, het waren volksvoedsel en volksdrank. Brood, gewoon, zeggen wij, gewoon brood, alledaags brood, volksvoedsel. En iedereen begrijpt vanaf het kleinste kind tot de oudste grijsaard, dat brood is voor het onderhouden van je lichaam. Dat is nodig om in leven te blijven. Dat begrijpt iedereen, dat hoef je niet uit te leggen. Kind, je moet eten. Boterham eten, zegt moeder. Als we ziek hoor. Eten is nodig, we weten het. Volksvoedsel. En wijn in die tijd, aangelengd met water menigmaal, volksdrank. Nodig tot verkwikking. En ook tot verheuging van het hart. Dat begrijpt iedereen. Wel nu, het heeft God behaagd om zo te spreken over het sacrament. Brood en wijn zijn nodig voor het gewone leven. Zo is Christus nodig voor het geestelijke leven. Hij is als het ware uw brood. Hij is uw wijn. Met hem wordt u versterkt. Door hem wordt u verkwikt. Door hem wordt uw hart verheugd. Wat brood en wijn is voor het gewone leven, dat is Christus, de gekruisigde Christus, voor het geestelijke leven. Dus voedsel. 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 Maar dat voedsel is ten diepste Christus zelf. Dus brood en wijn wijzen heen naar Christus. En ze zeggen, als u brood eet, als u wijn drinkt, dan moet u dat zo doen. Dat u beseft dat u eigenlijk, geestelijk gezien, Christus eet en drinkt. U heeft Christus nodig als brood. Dat is brood nodig. U heeft Christus nodig om ook hem niet alleen te eten, maar ook te drinken. Tot verkwikking en tot verheuging. Maar nu gaan we verder. Om het heel scherp te zien. Want gemeente, brood en wijn is natuurlijk niet hetzelfde. Brood, heel duidelijk voedzaam. Wijn, ik weet daar niet veel van, maar die eigenschap heb ik nooit geleerd waarschijnlijk. Maar wel tot lafenis. Als je heel erg dorstig bent, is het goed. En je lichaam heeft dat vocht nodig. Dat weet u ook wel en nog veel meer, maar dat weet ik allemaal niet. Maar verkwikking en wat de psalmist ook zegt, verheuging met mate, vrienden. Verheuging. Nu krijgt u aan het avondmaal eerst het brood. En dan de beker. Dat heeft wel betekenis. Dat heeft wel betekenis. U krijgt eerst het brood. Dat is de persoon van Christus, de gekruisigde Christus. Daar moet u zich eerst mee verenigen. En dan ontvangt u de beker. Dat is de weldaad van Christus. Om daaruit verzekerd te worden dat uw zonden zijn vergeven. Dat de hemel u wacht. Dus, geliefde, wij verenigen ons met de persoon van Christus. En ontvangen dan zijn weldaad. De bij, ik ga nog even terug, verduidelijking. Christus is de roos van Sharon. En Gods kind is een bij. En die gaat eerst in die bij. Maar dat is ware één met die plant. Je ziet hem niet meer. Hij is verslonden in de roos. Gods kind verslonden in Christus. En dan zuigt hij de nectar uit die bloem. Zuigt Gods kind de liefde en welgevallen, de genade Gods, de vergeving uit Christus. U moet eerst in Christus zijn om uit hem bediend te worden. Eerst de vereniging en dan het smaken van zijn weldaden, mijn zonde vergeven. Eerst de armpjes om die borg geslagen, om dan ook zijn schatten en verdiensten te ontvangen, te smaken, te proeven, om er ja, door vervoerd te worden. In een ontzaglijke liefde te komen, soms te versmelten, onder de uitlatingen van zijn liefde, van die goddelijke nectar. Ja. Zo is Christus het voedsel. En dat het zo nodig is, wordt ons daarin verduidelijkt en geleerd, dat het tot ons komt in de vorm van brood en drinken. Zo nodig heeft u dat. Zoals u brood nodig heeft en drinken, zo nodig Christus, de gekruisigde. En zijn weldaden, bij vernieuwing, keer op keer. Om dat te leren. Om dat te leren. Brood nodig. In één woord, om dat te leren. Brood nodig. Spijs tot het eeuwige leven. Zo versta ik dat. Zo versta ik dat. Mijn vlees en mijn bloed. Als u die drinkt, dan heeft u eeuwig leven. Ja. Maar niet alleen leren. Maar ook verzekeren. En ook dat wil ik nog korter samenvatten. Dan gaan we een versje zingen. Verzekeren. Dus het eerste is leren. Christus brood nodig. Zijn persoon en zijn weldaden. Twee. Verzekeren. Als Gods kind, nogmaals. Gods kind dat brood krijgt en die beker ontvangt. Eet en drinkt. Dan wordt hij verzekerd van de hemel. U bent deel van het lichaam van Christus. En u heeft deel aan het lichaam van Christus. U bent deel. U bent deel van de levende kerk, van het lichaam van Christus. U wordt verzekerd van uw aandeel in Christus. U bent lichaam. U bent kerk. U hoort bij mijn volk. En ten tweede, u heeft deel aan mijn gaven, aan mijn vergevende liefde, aan mijn vertroostende liefde, aan mijn kracht, aan mijn gunst, aan al datgene wat ik voor u verworven heb. Dus daar wordt de kerk van verzekerd. Eerst wordt geleerd, u heeft Christus brood nodig. Kunt zonder hem niet. Ten tweede wordt u verzekerd, u bent deel van het lichaam en u heeft deel aan zijn lichaam. U heeft zijn persoon. U bent met hem ingelijfd, tot één plant samengegroeid. En u mag uit hem ontvangen. U heeft een kindelijk recht op zijn weldaden. Geliefde, daartoe heeft God behaagd om ons dat te leren en ons daarvan te verzekeren. Zijn zoon aan te bieden onder de tekenen van brood en wijn. Om daarmee verzadigd te worden. Met het brood en de wijn, nee, met die gezegende Christus. Door zijn lieve geest. En met name, geliefde, wordt dit sacrament zo door de kerk gebruikt. In tijden van grote druk en benauwdheid. En ik kijk vanmiddag nog één keer met u naar de opperzaal. Het is vlak voor dat immense strijden en lijden. In de hof van Gethsemane. Aan de vloekhout des kruises. En juist dan, voor die strijd, nog eens versterkt te worden. Zo ook David, gij richt de tafel toe voor het aangezicht van mijn wederpartijders. Te midden van de vijandschap. Volk des Heeren, als de duivel priest, gij hebt geen deel aan God. En God zegt in het sacrament, gij hebt deel aan mijn Christus. Wordt daarmee de mond van de Satan gesnoerd. Als de zonde zo benauwen, en het bloed wordt weer gesmaakt, dat reine van alle zonden, dan kan de kerk weer geloven, juist in de benauwdheden. Doet dit sacrament ook een kracht. Juist door onweden voortgedreven, ongetroost te zien, kom dan. De meester roept u. Om weer eens versterkt te worden, strijdperk van dit leven. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Ook in dit sacrament. Om te geloven, niets kan mij scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Kom. Dan gaat de kerk zingen 138 vers 4. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Is dat mijn vijandschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 138. dit is een ontzettende waarheid die wij allen moeten leren. Dat wij in Adam in het paradijs ons allen dood hebben gegeten. Dood zijn wij in de zonde en de misdaad. Zo dood zullen we eeuwig branden onder Gods toren. Als een ziel daar iets van gaat zien, wat gaat hij dan doen? Wat veel mensen doen is dan dat gif van de zonde uitbraken. Een bepaalde zonde doen zij niet meer. Dat is een wettische bekering. Dan zeggen de mensen, nou, die is wel veranderd, zeg. Moet je kijken naar zijn leven, heel anders. Ja. Maar de dood kunt je niet uitbraken. En dat gif wordt niet weggenomen door braken. Maar dan zou u dan veel zonden niet meer doen. Een ander leven kennen. U mist nog steeds het leven wat u mist Christus. Hoeveel worden zo niet wettisch bekeerd. En gaan straks God ontmoeten en zeggen. Heere, ik heb in uw naam geprofeteerd. Ik ben zo'n ander mens geworden. Ik heb zelfs aan die tafel gezeten. En de Heer zegt, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend, wij zijn niet verenigd. Wij zijn vreemden van elkaar gebleven. U heeft wel de zonde, uitgebracht. Maar u heeft het leven niet ontvangen. Misschien wel zonde van de hand gedaan. Maar geen gemeenschap met Christus ontvangen. Nee, daar ligt de bekering niet in het uitbraken van de zonde. Hoezeer dat ook nodig is. Maar in het ontvangen van het leven. En dan word ik bang ook voor ons. Allerlei manieren waarop mensen zich al in leven houden. We hebben dit en we hebben dat. Maar als ze vragen, heeft u Christus tot borgen en God voor uw leven? Dan zeggen ze, ach ja, dat zijn die grote zaken. Ja, dat zijn grote zaken. Dacht u met minder toe te kunnen dan? En zoveel gaan er aan tafel, maar ik spreek wereldwijd hoor. Die onbekeerd zijn. Die het leven niet kennen. Maar die gaan aan om er ook bij te horen. Ik heb wel eens gedacht, is het avondmaal soms verworden tot een soort proeven van bekwaamheid of van geschiktheid. Of om daarmee te etaleren dat u ook een kind van God bent. Ik hoor er ook bij. Maar één ding is zeker, als wij onbekeerd aangaan, om welke reden ook. Er zijn er ook die zeggen, ik ga omdat ik niet af durf te blijven. Welke reden ook u verder heeft. U heeft geen wezenlijk aandeel in Christus. U wordt met hem niet verenigd. U kent niet de kracht van de vergeving der zonden. U wordt niet verzekerd van het eeuwig leven. En u heeft alleen maar uw verdoemenis verzwaard. Geliefde, het is verschrikkelijk om een dode voedsel in de mond te leggen. En ik herhaal waar we ook mee begonnen zijn. Het is alleen voor het ware volk. En nogmaals, dat kan niet wachten tot volgende week. Als we er al nog mogen zijn. Want heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw hart en niet uw moed. U moet in hem zijn. Ik gebruik nog eenmaal dat heerlijke beeld. Dat bijbelse beeld. Van die bij. Deborah. Dat is bij. Ik moet Deborah zijn als een bij. In de roos. In de lelie. Niet omheen vliegen. Schone kleuren. Heerlijke geuren. In de roos. De inkruipen. Hetgeen ik nu leef ik door het geloof des Zoons Gods. Opgelost in die dierbare persoon. Ja. In hem komen. Maar dat betekent altijd dat u ook geleerd heeft. Dat u er buiten staat. Buiten die roosterzaal. Buiten dat gezegend lichaam. Buiten die zalige kerk. Buiten Christus. Dan moet u leren dat u van nature buiten staat. Dat leert God zijn kinderen. Dan komen ze een levend gemist. Ze zijn God kwijt. En ze leren door de zonde. God. Kwijtgeraakt. Want de zonde maakt altijd scheiding tussen God en mijn ziel. Dan probeer ik alles te doen om terug bij God te komen. Geliefde, maar daar gaat het over. Dat we ons waardig achten het oordeel dat God over ons heeft uitgesproken. Ten dagen dat ge daarvan eet, heeft u dood gegeten, lieve mensen. Dan zult ge ook de dood sterven. De eeuwige dood. Dat is het vonnis van de wet. En daar wordt de kerk die uitgewerkt is mee eens gemaakt. En dan kom ik vanmiddag waar ik vanmorgen begonnen ben. Dan zie ik daar een kind van God. Alles gedaan om God te bevredigen. En zijn schuld alleen vermeerderd. En dan moet hij met God mee. Met het hout op zijn rug. En God gaat met een mes en met vuur dat kind brengen op de gerichtsplaats. En wie zich ervoor over heeft, wie zich waardig heeft gekeurd, door het mes gedood, door het vuur van Gods toren verteerd te wachten, die zal het wonder der wonderen ervaren. Dat mes, dat dood niet, ik dacht nou is voor eeuwig kwijt. Maar dat mes, dat snijdt af van de oude Adam. En doet mij vallen in de schuldovernemende handen van Christus. En dat vuur van zijn toren daalt niet in mijn ziel neer, maar heeft Christus getroffen. En een ander vuur daalt in mijn hart, het vuur der liefde. Om in zijn dienst te mogen opbranden en opteren. Om straks in zijn huis zijn naam eeuwig te verhogen. Geliefde, dat mes heeft niet gedood, maar afgesneden. Dat is altijd het ware werk. En mij doen vallen in Christus. En zo komt die bij in de bloem en trekt die in welgevallen van de Heere. Smaakt hij dat God is, goed is. Smaakt hij de goede tierenheid, de barmhartigheid, de eeuwige liefde Gods. Smaakt hij de zoetheid van het kruisoffer van Christus. Geliefden, wie dat geproefd heeft, wie dat gesmaakt heeft, wie deze goddelijke nectar heeft geproefd, die verlangt nog maar één ding, om eeuwig daarboven de roos van Saron onder dak te ontvangen, eeuwig in hem geborgen te zijn. Geliefden, die kan niet anders dan krachtens dat vuur der liefde dat in zijn hart is ontstoken. Verlangen om in die dienst verteerd te worden. Maar ook gaat hij verlangen hogere dienst te mogen verrichten. Grotelijks begeert hij dan om daar te zijn. Aan de ronde tafel met Christus. Dan krijgt de kerk iets van dat grotelijks begeren. Van Christus, om niet meer langer aan de hoekige tafel van deze bedeling, maar de ronde tafel van die eeuwige heerlijkheid aan te zitten. Grotelijks begeerd zijn ze er nog in Vriezenveen, grotelijks begeerd met Christus aan te zitten. Daarboven, eeuwig het Godslam te genieten, samen met Abraham, Isaac en Jacob, eeuwig God in Christus genieten. Amen. Laten wij eindigen. Hier zo mochten we ook deze middag nog samen zijn. Het gaat altijd weer over dat ontzaglijke wonder. Altijd weer over die ontzaglijke noodzaak ook. Dat ontzettende gebeuren van een ziel die naar de gerichtsplaats wordt gebracht. Het gaat altijd om dat vuur van die toren. Dat mes der gerechtigheid, dat zwaard. Heren, maar hoe kan het verkeren? Daar waar het is gekomen in hem. En daar ligt nu altijd weer de vreugde. Dat is dat bloed smaken. Zoals de wijn verheuging geeft, zo geeft dat bloed alleen verheuging aan het hart van uw kinderen. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood heb moeten sterven. Heren, dat geeft ook de sterking. Weer bij vernieuwing te mogen weten. Niet alleen door dit leven te moeten. Dat zal misschien nog wel lukken. Maar dat leven niet alleen door te gaan, maar ook uit te gaan. En in hem dat leven uit en door te mogen gaan, maar ook uit te mogen gaan. Dat is de troost van de kerk. Ook in het uur van het sterven. God aan mijn zij. Dat volk leeft met God. Dat volk sterft met God. Om in God tot eeuwig leven te komen. Heere, u heeft het nog willen voorstellen. Maar nou staan we er zo hopeloos buiten. Misschien dat er ook vanmiddag waren die zeggen, ach, wat is dat een groot goed. Daar gaat toch mijn hart naar uit. Maar hoe kom ik eraan? Heere, en dan vragen we u eerbiedig. Komt gij maar aan hen. En komt gij maar om hen. En neem ze maar mee. Ook vanmiddag hier die hun ziel niet langer bij dit leven kunnen houden. Die zien het leven niet anders dan een gestadige dood. Die alleen maar zien leven, lang leven, alleen maar zonde vermenigvuldigen. Een schat aan toren verzamelen. Heere, strek dan nog uw hand uit. En ruk ze als een vuur brandt uit het vuur. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. En vertroost door uw kerk met een blijkje van uw gunst. Zomaar in de stilte nog te mogen genieten van het Godsman, zijn persoon en zijn weldaden. En niet anders te verlangen dan eeuwig als een bij in de roos van Sarah verzadigd te worden met het goddelijk goed. Heere, gedenk ons, bewaar ons en bekeer ons om Jezus wil. Amen. Slotzang is van 48, het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken. Dat is wat de kerk doet, hè. Gedenken. Uw weldadigheid. In het midden van uw heilige woning. Het vierde van 48. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.